Romeinen, hoofdstuk 1. Romeinen 1, misschien wat we deze morgen kunnen leren. Misschien wat de Heere ons daarvoor geeft. Dus, het is altijd best bijzonder, want als je denkt dat die eerste 17 versen zijn eigenlijk een introductie tot Romeinen. En tegelijkertijd, je kon er een hele jaar mee bezig zijn zonder enige moeite. Hè? Maar we willen dus kijken. Ik ga dus dit niet helemaal met u lezen. Maar u hebt dat al verschillende keren gelezen, denk ik. En u komt tot vers 16. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. En dan, want het is de kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En dan kijken we even naar de kracht Gods tot zaligheid. Dus dat is het evangelie. Dat is de kracht Gods tot zaligheid. Als je dan terugkijkt naar vers 4. En daar lezen we dat hij is die krachtelijk bewezen is te zijn. De Zoon van God. En dan staat er een woordje. Naar de geest der heiligmaking. Zie, dus daar is het, je zou haast zeggen, daar is het in het even gedacht aan het aardse dan natuurlijk, aan de Heer Jezus, in zijn aardse werk, daar is dat begonnen natuurlijk. In, als u even terugkijkt met me naar Lucas hoofdstuk 1, dan ziet u dat daar, het is altijd verfrissend om dat weer te zien. En je weet die aankondiging van de engel aan Maria. En dan zegt Maria ook tegen die engel, als die engel komt en die vertelt, in vers, ja eerst laten we kijken vers 30. En de engel zei tot haar: vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Dat is ook weer zo mooi, want dat kom je in Matthäus, kom je dat ook weer tegen. Hè? En wat die naam betekent, die zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. Hè? Dus dat was voordat ze ontvangen was. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Dus allemaal zo mooi van tevoren gezegd. Tegelijkertijd was dat ook al verteld in Jesaja natuurlijk. Hè? Dat je het van tevoren, dat je het door de Bijbel heen, want je krijgt straks, we hebben ook gezien in vers 2 bijvoorbeeld van Romeinen 1, dan gaat het over zijn profeten en de heilige schriften. Dus je ziet hoe het de bedoeling ervan is, dat we het door de Bijbel heen zien wat God aan het onderwijs is. Dat het niet zomaar is, een klein stukje hier, nee, dat als het ware de hele Bijbel, die eenheid van het woord van God. En dan zie je ook die eenheid van de Heer Jezus. En dat ook wanneer we het Oude Testament bekijken. Want dat doen we geregeld natuurlijk in verschillende delen. Maar dat we in de gaten krijgen dat we zien dat de Heer Jezus is daar gezien in belofte. In beeld. In profetie. Dan zie je de Heer Jezus in het Oude Testament. En dat is allemaal zodat je die eenheid ziet. En de meer dat je gaat naar het Oude Testament. Ik was er even aan het studeren. Aan andere dingen. En de meer dat je dat ziet, de groter dat die zaligheid wordt. Hè? En de meer dat je God bezig ziet, als het ware in het Oude Testament. Om even denken in 1 Korinthe 10, waar er staat. En ze hadden dat ze door die woestijn gingen zo op. En die rots, die landde met hen. Hè? En er was de Heer die ging met hen, de rots. En die wandelde met hen. En die rots was Christus. Nou, zo bijzonder als je dat ziet. Dat door dat Oude Testament. Speciaal zelfs in die woestijn. Hoe Christus met ze mee wandelde. En tegelijkertijd. Hoeveel zouden dat gezien hebben? Dat hij was bij hen. Een van de redenen was natuurlijk. Dat zat in het tabernakel daar en daar was de heerlijkheid van God die er werd er gezien. Maar ze keken ernaar Want ze keken als het ware eraan voorbij. Ochtend. Ze waren er zo aan gewend dat ze het niet meer zagen. Wij hebben een Bijbel en daar zijn we aan gewend. We kunnen de Bijbel lezen. We kunnen gewend zijn. We kunnen bidden, dat kun je gewend zijn. Je kunt naar de gemeente komen, je kunt dat gewend worden. Hè? Ja, dat doen we altijd. Hè? Nou, ja. Maar is dat een voortdurende levenswijze die van binnenuit komt? Die opspringt als het ware. En dat krijg je door de Bijbel heen. Dus in, daarom hier in Lucas, maar net zoals ik zeg, het is ook al gezien in Jesaja. Het is trouwens al gezien in Genesis, hè? En in Genesis 3 vers 15 heb je dan al die eerste belofte. Dus goed, we gaan hier verder lezen. Dus we zijn in vers 33 hier van Lucas 1. En er zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Maar hier zei dat engelen zal dat lezen. Terwijl ik geen man beken. Nou, dat is een gewone vraag. Je mag dus gewoon alles vragen aan de Heer. Huh? Je mag gewoon alles voorleggen. Heb je dat wel eens gezegd? Ja, nu snap ik dit even niet. Ik versta dit niet. Heer, wat wilt u me nou hier leren? Nou, dat vraag je dan aan de Heer. En dan gaat hij dat uitleggen. Niet altijd direct, hoor. Want je wordt niet altijd op je wenken bediend natuurlijk. Hè? Want dan, dat is een beetje te makkelijk. Soms dan moeten we daarvoor bidden, vragen. En nog eens verder lezen. Je komt dat tegen. Ik bedoel, oké, we zijn de Romeinen bezig. Maar het antwoord ligt hier ook in Lucas natuurlijk. Het antwoord ligt ook in Jesaja. Het ligt ook in Genesis. Dus die antwoorden die kunnen door de Bijbel heen gezien worden. En daarom doen we dat ook zo. Dus oké. En die engel die antwoordde zei dat de Heilige Geest zal over u komen. De kracht des Allerhoogste zal over u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Nou, dat zagen we dus hier. De geest der heiligmaking. Dus het begon met het werk van de Heilige Geest hier op aarde. En in dus deze maagd. Deze vrouw. En daar is dat nieuwe leven in begonnen. Daar komt de Heer Jezus. En die komt. Om. Waarom komt hij? Om ons te verlossen. En als je daar nou eerst aan denkt. Dat hier is een baby. Wij kregen van de week kregen we nog wat foto's ook van een baby. Hè? En nou, van verschillende baby's in verschillende standen. Kijk nou, wat leuk hè. En die baby Shivani, misschien moet ik dat nog gaan vertellen daar aan de ouders, maar ik denk dat ze dat wel weten. Maar die baby is geboren een zondaar. En zou het eerst worden, you're a little sinner. ik had een vriend en daar gingen we samen wel eens getuigen, Remco, dat was al wat mooi. En dan gingen we zo door om die omgeving heen. En er waren mensen die mij natuurlijk wel kenden, maar hem niet. Deden we ons de beurt. Dus hij de ene deur en ik de volgende deur. Ik zal nooit vergeten, we kwamen bij deze deur. En het was zijn beurt. En hield hij een traktaat hield hij vast. En dat zou hij geven, die man. Maar die kon dat nog niet pakken, want hij hield het nog vast. Want hij ging hem nog iets vertellen. Hij zegt, see, sir... Hij kon ze echt lekker die S nadrukken. Hè? Hij zegt, see, sir, you're a sinner. En die man die probeerde tegelijkertijd mijn aandacht te krijgen. Hij zegt, ko, je weet toch, ik ben een ouderling in de United Church hier. Maar ik had geen aandacht voor hem. Ik had deze boodschap nog nooit gehoord. Zo nadrukkelijk kwam die. Dus ik luister natuurlijk helemaal overheen. Nou, dat... Straks als je een baby erbij hebt en je hebt die thuis, wat doe je dan? Dan zeg je, see, here we have a little sinner. Huh? Hier hebben we een kleine zon, dan moet voor gebeden worden dat hij een man of een vrouw van God wordt. Hè? Dan worden ze niet vanzelf, of vanzelf doen ze zonde. Zo. Nou, laat dat gewoon allemaal heel duidelijk zijn en dan krijgen we zo. En hier hebben we de enige baby die ooit geboren is en dat is geen zonde. De enige. Er is nooit geen tweede geweest. Nooit geen tweede. Iedere baby die geboren is, is een zonde. Jij ook, Renko. De Heer is een baby. Nooit gezondigd. Nooit. Dat is wat, hè? Maar hij is gekomen om de zonde van een ander te dragen. En nu moet je daar even over na gaan denken. We hebben het hier over de persoon nu eventjes. Van de Heilige Geest die deze vrouw bevruchtte zodat deze baby geboren kon worden. Die wordt dus geboren in heiligheid. En de kracht van het evangelie ligt dus in de heiligheid van God. Die zo die baby gebracht heeft in heiligmaking. En zo brengt hij dat evangelie naar ons toe dat de kracht heeft om wat? Om te heiligen. Want dan zegt hij toch in Hebreeën 2. Dat en hij die heiligt en zij die geheiligd zijn, geheiligd zijn. Dat is wat. Dat is de kracht van de evangelie. En als je naar jezelf kijkt en zegt, ja, hoe dat mogelijk is, dat weet ik niet. He? Want dat, zo zie je jezelf niet. Hè? Ik denk dat je jezelf, vooral als je de spiegel bekijkt, dan zie je in de spiegel. Waarom heb je een spiegel? Om te zien of dat er gebreken zijn die je een beetje op kan lappen. Juist? Ja, er zijn ergens, dit zit nog niet goed en dat zit nog niet goed en dat moeten we nog een beetje oplappen. Nou, daarom kijk je in die spiegel. En dan ga je naar de spiegel van het woord. En zie je dan ook iets dat opgelapt moet worden? Dan zie je niks anders dan dingen die opgelapt moeten worden. En wat een heerlijkheid dan, als je dan weet, ik heb hier een heiland. Daar zit het woord heil in, maar ook het woord heilig, hè? Daar zit het woord heil in. Zalig maken. Heiland betekent zaligmaker. Hè? En heil. De zaligheid. En dat betekent de heiligheid van God ontvangen. Nou, dat is het nieuwe leven, dat we die heiligheid ontvangen. Dat we alle dagen in zijn heiligheid mogen leven. Wat een bijzonderheid dat is, hè? Als je dan naar jezelf kijkt. Zie, meest van de tijd, en dat is een van de dingen die in Romeinen natuurlijk naar voren komt, is de heiligheid, maar de rechtvaardigheid van God. Dat God recht is om zonder zalig te maken. En een van de dingen die naar voren komt, is die heiligheid van God daarin. He? Hoe is dat mogelijk? Want wat je ziet, waar ben je het meest mee bezig? De mens is het meest bezig met de dingen die hij doet. Ga maar eens over met iemand praten over de Heer Jezus. En dan is een van de eerste dingen die je hoort is, ja, maar ik ben zo slecht nog niet, want ik, en maar luister, waar ze dat op baseren? Ik doe dit, en ik doe dat, en ik doe dat, en dit doe ik niet. En het wordt gebaseerd, en dat doet u, en ik ook. We baseren de dingen op wat we doen. Nee, het gaat er niet over wat we doen. God is niet eerstelijks bezorgd met wat je doet. Hij is bezig met wat je bent. Met wat je bent. Daar is hij mee bezig. Wat ben je? Wat ben je? Ben je een heilige? Niet schijnheilige, maar een heilige. Je hebt ook schijnheilige. Hè? Maar je hebt ook heilige. Je hebt dus één van de twee. Je kunt dus niet zeggen, ja, nou, ja, maar dat durf ik niet te zeggen. Oké, het gaat er niet over wat je denkt. Het gaat er niet over wat u of ik denk. Maar het gaat erover wat de schrift erover zegt. Ja? Dan zie je dat de Heer Jezus, die is geboren wat? In heiligheid. Huh? Is geboren, lezen we hier, van door de heiligmaking, de geest der heiligmaking. Wie is ermee begonnen? Waarom? Hoe zit dat allemaal? Wat heeft dat met u te maken? Dat is de kracht van het evangelie. En wat heeft dat met u en mij te maken? Dat wij, de kracht van het evangelie, dat hij zo ons verandert. Niet meer zijn wat we waren. Verlost te zijn van wat je bent. Dat is het antwoord, hè? Daar zien we naar uit. Nou, dat zit er in het evangelie. Dat is de kracht van het evangelie. Dus, veronderstel dat ik vanmorgen een briefje uitgaf en zeg, nou, moet je hier eens opschrijven wat je bent. Wat zou ik dan terugkrijgen? Ik ben een lieve man of een lieve vrouw, hè? Iemand hier die zegt, die denkt dat hij gezellig gewend is, maar ik weet niet waarom dat hij dat zegt. Maakt alleen maar een hoop lawaai. Zo heeft, ieder heeft iets wat hij denkt te zijn. Maar wat zegt God? Die zegt iets heel anders misschien wel. Die zegt me die, want dan krijgen we Jesaja 55, hè. Dat Gods wegen zijn niet onze wegen en Gods gedachten zijn niet onze gedachten. Die liggen net zo ver van elkaar als de hemel en de aarde. Heel weet je, hè? Hebben we het gemeten, hoeveel dat is? Voor sommige dingen is het een heel eind. En voor sommige dingen is het heel dichtbij. Waar is de hemel dichtbij voor? Wanneer is de hemel dichtbij? Ja, als je binnen bent. Als je gemeenschap hebt. Hè? Dan is die dichtbij. Dan is die dichtbij. Dan is de hemel niet ver weg. De hemel is niet ver weg. Dat is helemaal een gedachte natuurlijk, maar in zaken van zonde, ja, een verschil van hemel en aarde, zeggen we dan, hè. Nou, goed, we lezen hier nog even verder. Samaria die had het met die engel nog even, en in vers 35, en de engel antwoordde zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, daarom ook, moet je kijken wat er staat, dat Heilige. Dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Ja? Nou, als we even teruggaan, misschien toch wel goed dat we even naar de Matteüs gaan, het eerste hoofdstuk, dan zien we dat ook duidelijk. Tekst die je waarschijnlijk uit je hoofd kent, maar. De engel die zegt hier tegen Jozef, hij zegt, Maria die is zwanger en in vers 18 uit de Heilige Geest. Zie je dat? Dat ze zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En die engel die vertelde verder in vers 20. En alzo hij deze dingen in de zin had, want hij wou Maria verlaten. De engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd, maar hier uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Vers 21, want daar gaat me in dit geval even over, en zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten, Jezus, en dan zat erachter, wow. Dus die naam Jezus, want die komen ook tegen in Lucas 1, wow. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zalig maken hebben we hier dus. En dit alles is geschied omdat vervuld zal worden hetgeen van de Heer gesproken is. Door de profeet zeggende. Zo we dat lezen dus in Jesaja 7 vers 14. Hè? Ziet de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En je zult zijn naam heten Immanuel. Uit welke is overgezet zijnde God met ons. Zo zie je. In Johannes 1 lezen we, even om te laten zien dat dat allemaal samenwerkt. In Johannes 1 dat lezen we, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. De Heer Jezus, als je van het eerste vers afleest, dan lees je, en het woord was God. Dus je ziet, het woord is vlees geworden. God is mens geworden. De Heer Jezus is dus God. En die is mens geworden. Zie je dat? Nou, Dus houd het allemaal bij elkaar, dat je ziet dat hij is God. Zijn naam heette Immanuel, God met ons. En hij is Jezus. Hij zal de volk zalig maken, dus hij is zaligmaker van onze zonden. Hij is toch geweldig? Dus wanneer we het over de Heer Jezus hebben, wat hebben we het dan over? Over de zaligmaker. Open genoeg, heiland. Het heil, de zaligheid. O, zaligheid niet af te meten. Die is zo oneindig groot. Die neemt er alles bij. Dat hebben we behandeld in Jesaja 54. Hè? Zo, trek het maar uit. Zet het maar verder. Maak het maar groter. Laat het maar zien. Er is ruimte genoeg voor alles. En ook in je eigen leven. Laat dat maar uitgebouwd worden in je leven. Laat God maar groter worden in je leven. Weet je wat Johannes de Doper die zegt? Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dus de groter dat, als ik het even zo uit mag drukken, de groter dat hij wordt in je leven, de minder dat je zit van jezelf. Wat een heerlijkheid om alleen maar de Heer Jezus te zien. Maar tegelijkertijd kom je toch nog wel jezelf tegen. Hoe komt dat dan weer? Want dat heeft ook weer te maken met de heiligheid. Want de Heilige Geest die woont daar. Dus de Heilige Geest die woont daar en die laat even zien, dit zit hier in de weg. Bom. Wat zit er in de weg? We noemen dat VLEES. Je kunt het ook zelf noemen, je kunt het ook ik noemen, maar het zit in de weg. En vanmorgen hoorden we dat nog, dat hij formeert, hij vormt. En dus, zie je de Heilige Geest bezig? Is de Heilige Geest bezig in je leven? Kun je zeggen? En dat gebeurt vaak op tijd, wanneer je het dus niet ziet. Maar luister, we hebben het over de kracht van het evangelie. Oké? En nu zie je de kracht van het evangelie werken in je leven, wanneer je daar misschien wel het minst mee bezig bent. Waarom is dat zo? Omdat als je Galaten 5 leest en je brengt dat samen, dan zie je dit, dat het vlees, dat strijdt tegen de geest. Maar dat is niet alles. Als het daarbij blijft, Jasper, dan misschien kon we daar nog een stapje verder komen, maar dat is niet het geval. Nee, want de geest die strijdt tegen het vlees. Het is dus de geest die het vlees, zal ik het even zo uitdrukken, pijnigt. Ja? Hoe zou je dat kunnen zeggen, pijnigt? Wel, waar vinden we verlossing van het vlees? Aan het kruis. En er is geen zelfmoord aan het kruis. Want er is niemand die zichzelf kan kruisigen. Dat moet een ander doen. Dat is onmogelijk, hè? Dus dat moet een ander doen. En dan zegt hij dat ook. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Doet dat pijn? Niet net als voor de Heer Jezus natuurlijk. Maar waarom is het nog wel pijn, hè? Want al die dingen die, hè? Dan komt de Heilige Geest en ziet dat vlees. En dat, hoe gebeurt dat? Dat gebeurt, daar gebruikt hij het zwaard van de geest voor. En weet je, dat is best heel erg, precies, scherp. Scherp. Dat snijdt best goed. Ik heb eens een keer een mes gehad, dat is echt voor vlees snijden. Een hele scherpe punt dan. En vooral als je hem eventjes aan, is het heel scherp. Moet ik iets voor erop snijden, dan gebruik je dat mes. De jongen zei dan wel altijd tegen, geef het niet aan moeder hoor, want dan snijdt ze in de vinger. Dus heel scherp. Wel volgen? Nou, dit zwaard van de geest is heel scherp. Ziet u wat dat allemaal te maken heeft met wat we gelezen hebben daar in Romeinen 1 vers 4. De geest der heiligmaking. Ziet u waar die mee bezig is? Ziet u wat een werk dat is? Ziet, eigenlijk gezegd, het is een onmogelijk werk. Is niet wonderlijk dat God met dat onmogelijke werk doorgaat. Ja, ben je er blij om? Nou, niet allemaal kijken jullie even blij, maar laten we ons veronderstellen dat je er allemaal blij mee bent. Maar niet wanneer hij ermee bezig is, hè? Want hij is ermee bezig wanneer hij het net niet verwacht. Want en dan probeer je, moet je luisteren, dan probeer je om zelf dat te doen. Dat is nou de werking van het vlees, hè? Dus ik probeer. Nou, laat ik dat even onderstellen, zodat jullie het ook allemaal onderstellen natuurlijk, hè. En ik probeer dus heel lief te zijn. Lukt me dat? Is je wel eens opgevallen wanneer je probeert heel lief te zijn, dat het net precies die andere kant op gaat? Ik zie wat ja knikkers in ieder geval. Dus dat wordt wel eens meer meegemaakt. Net precies wanneer je zo je best doet om lief te zijn, dan kaboom, gaat er iets verkeerd. Wat bewijs je daarmee? Dat je dus eigenlijk helemaal niet lief kunt zijn. Dat zit niet in je. Het is de liefde Gods. Romeinen 5 vers 5. Hè? Die uitgestort wordt in je hart door de Heilige Geest die ons gegeven is. Ook weer het werk van de Heilige Geest. Zie? Nou, zo zijn er verschillende dingen die je probeert om goed te doen. Maar de Bijbel zegt, in Romeinen 3 komen we naartoe. Er is niemand die goed doet. En jij mag proberen te bewijzen, zie, ik zal dit eens goed doen. En lukt het? Nee, het lukt niet. Hoe komt dat? God heeft het al lang gezegd. Je kunt geen goed doen. Zie, het gaat er dus niet over wat je doet, maar wat je bent. En God is bezig om te veranderen hetgeen dat je bent. En daarom zegt hij ook in 2 Korinthe 5 vers 17, dat die in Christus is, die is een nieuwe schepping. We gaan dus niet het oude overhalen, hè? Dus het oude veranderen, het oude een beetje beter maken. Nee. Ik heb wel eens verteld, hè? Er was een was destijds in Canada, jaren geleden. Maar mijn zwager, zal ik maar even zeggen, en die had een oude huis. En die ging dat helemaal verbouwen. Er was een andere Hollander. En weet je wat hij deed? Die woonde in het oude huis. En terwijl hij in het oude huis woonde, bouwde hij een nieuw huis. Die had dus werkelijk helemaal een nieuw huis. Ik heb het niet gewoon over een aards huis natuurlijk. Maar hij had helemaal een nieuw huis. Mooi huis. Tochten niet. Dan gaan ze maar door. Ik weet zeker dat mijn zwager veel meer besteed heeft aan het verbouwen van zijn huis. Hij had niet zo'n mooi huis. En het tochtte nog aan alle kanten. Volgt u me? Je kunt dus van alles spenderen aan dat oude zaakje en het wordt niet beter. Het lijkt misschien wel wat beter. Zelfs degene die zei, er was een duivel uitgegaan. En jongens, nou, toen ging je eventjes alles met bezem keren en toen werd het, ja, toen zag het er beter uit. Eventjes. Hoe gebeurde dat toen? Toen kwam de duivel met zijn vriendjes terug en die ging erin wonen, toen was het nog veel erger dan het ooit geweest is. Dat is die mens zelf die dingen probeert en die niet werken. En dat kan frustrerend zijn in het. Dus weet u wat er veel gebeurt in het christenleven? Er is veel frustratie. Waarom? Omdat de mens niet in de gaten heeft wat de bedoeling ervan is. De bedoeling is dat God zijn weg met je gaat. Dat God je leven verandert. Dat God je een nieuw leven geeft. En dat God je al deze dingen geeft. En uitwerkt. En dat is heel wat anders als dat u of ik met veel frustratie probeert om goed te doen. Om bijvoorbeeld lief te zijn. Om bijvoorbeeld helpvol te zijn. Om. Ik zou eerlijk. Ik zou al die dingen graag zien. Ik ben wel eens jaloers op iemand die zegt. Zal ik u even helpen? Maar als dat er niet in zit. Als dat gewoon maar het menselijk is. Dan is het een doen. Maar als dat de Heer Jezus door je heen is, is dat een heel andere zaak. Een heel andere zaak. Dus gebeurt er iets door je leven heen dat je eigenlijk niet eens in de gaten hebt. Want dat is hetgene met de Heer Jezus. Want hij zegt, ik versteek je, ik verberg je en ik verhoog je. God is dat werk aan het doen dan. Ja, als God dat werk doet, ja, dan, ja, ik zou het zo zeggen, dan gaat dat vanzelf, hè. Maar als ik het moet doen, dan kost het veel kracht en veel moeite. En daar zou je vermoeid van worden, hè. Je zou er al moe van worden als je eraan denkt. Moet je ergens lief gaan doen, waar je niks mee op hebt. Nou, dat kost alle kracht die je kan opmosteren en dan ben je er nog niet. Oké? Maar we lezen nog even verder. We zijn nog in Lucas 1. En ik ben in vers... hij zegt dan even iets over... In vers 36 over de nicht, Elisabeth. En komt bij vers 37. Want hier, dat is mooi, hè? Want geen ding... Lucas 1, vers 37... Want geen ding. Kijk, zal bij God onmogelijk zijn. He? Bij jou? Bij mij? Ja, vraag er maar niet naar. Maar bij God. He? Bij God. Er zal geen ding onmogelijk zijn. En nou, ik trouwens even een vraag hoor. Mevrouw heeft daar gezegd, geloof je dat? Geloof je dat? Dat is gewoon, houd dit even in de gaten, geloven is dus het leven. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is voor hem die hem werkelijk zoekt. Dat hij een beloner is. Geloof je dat hij een beloner is? Of hou je God op het plaatsje waar het boontje komt om zijn loontje? Of is het werkelijk een beloner in het geloven? Dat is toch geweldig? Komt uit van Hebreeën 11, dat is een hele hoofdstuk voor een geloof. God is een beloner. Dat is een geweldig iets. Beloont God je, ook zie je dat. Ook dat je beloning krijgt in je leven. Voor een geloof. Dus het betekent wanneer ik geloof wat God zegt. Dat is beloofd. Want dat is een rijkdom. Want ik bedoel dus, het is niet een kwestie van nou krijg ik iets, nou krijg ik een snoepje. Nee, het is in dat geloven zit die beloning van ontvangen het leven dat God om me heen geeft. Zie? Gaat niet dat ik een cadeautje wil hebben of dat ik iets wil hebben. Nee, het enige dat ik zoek, zegt de psalmist, dit zoek ik al de dagen van mijn leven, dat ik mag wonen in het huis van de Heer, omdat ik die heerlijkheid van de Heer mag aanschouwen. Dat ik die mag zien, dat ik daar mag naar zoeken in die tempel, in die tabernakel. In die tent, ik mag zien. Wat is dat te zien? De Heer Jezus. Ik ben weer begonnen. Ik ben nog niet eens helemaal aan toe. Want ik lees een ent ervoor. Maar toch nog eens die tabernakel ingaan. En dan niet alleen die tabernakel ingaan. Maar beginnen bij de buitenkant. Hè? En dan ieder onderdeeltje gaan bekijken. Nou, daar moet toch wel heel wat in zitten. Hè? Want anders had God dat dan zomaar niet neergezet. God die schrijft natuurlijk niks in zijn woord om zomaar eens even neer te zetten. Nee. Dus, oké. Hier, geen ding zou bij God onmogelijk zijn. Veronderstel dat ik dat nou nog eens een paar keer lees en ga naar huis. En kom volgende week komen terug en zeg, hoe is het geweest? Huh? Wat zit je tegenaan te kijken? Laat het maar eens eventjes zo persoonlijk bedenken. Wat zit je tegenaan te kijken? Wat zijn de moeilijkheden? Zijn er moeilijkheden? Natuurlijk zijn er moeilijkheden. Ja. Zijn het moeilijkheden of zijn het beproevingen? Zijn het beproevingen of zijn het uitdagingen? Is het dat Gods hand niet groot genoeg is om te doen wat er gedaan moet worden? Is er iets dat er ontbreekt bij God? of niet. U, misschien dat ik dit hier even deel. Weet u, dus na morgens dat ik daar op die stoel zit, dat ik zo duizelig ben dat ik niet durf te staan. Maar u hebt dat nog niet gemerkt. Ik moet geloven dat God die laat me zitten, zolang als hij me laat zitten. En die laat me staan, zolang als hij me laat staan. Ik heb maar één ding, en dat is te vertrouwen op de levende God. En verder is niks. En alles wat er buiten is, is allemaal leegte. Vrienden, kun je God vertrouwen? Als ik klaar ben met God te vertrouwen, dan is mijn leven geëindigd. We zijn zoveel bezig met hetgeen we wel of niet kunnen. Hetgeen dat we denken dat we zouden moeten doen. Laat het allemaal maar vallen. Want er is niks. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt de Heer Jezus. En dat is het hele verhaal. Eenvoudig, hè? Dan krijgen we hier een tekst, zo mooi. Waar God geen ding onmogelijk. Geen ding. Zeg, wat voor ding? Er is een bepaald ding dat je mee zit. Er is een ding dat je mee zit. En wat is het? Bekijk het. En leg het nou eens voor God neer en laat het daar. We zijn zo gewend om het dingetjes te spelen, om die in ons hand te houden en te zeggen, wat kan ik ermee doen? Je kunt er niks mee doen. Je kunt het alleen maar aan God overlaten. En als je het niet aan God overlaat, dan zit je ermee. En zul je er altijd mee blijven zitten. Laat het aan God over en God die kan er iets mee doen. We hebben hier gelezen. Want geen ding. Is dat eenvoudig? Ik kan geen eenvoudigere tekst bedenken in het woord van God. Dat alles zo neerzet. Want geen ding, stel dat het, zal bij God onmogelijk zijn. Weet ik dat goed? Versta ik dat goed? Betekent dat gewoon dat ik heb dus precies alles geloven wat God zegt. En dat kan ik zo aannemen. Of niet? Hoe denk je dat dat te ver is? Nou, zo ver niet wil gaan, dan moet je dat zeggen. Als je denkt, nee, ik hoop dat is te ver, dan zeg dat maar. Of als je denkt dat ik te ver ga, mag je gerust zeggen. Zie, dit is het. Nou, dat is wat we dus lezen hier, als we teruggaan naar Romeinen. Het is zo'n geweldig boek, hè? Want dan gaat het over rechtvaardigheid. En je weet, rechtvaardig is ook weer gemaakt uit twee woorden. Recht en vaardig. Nou, Paulus die was waardig om het evangelie te verkondigen. En het evangelie is recht. Is recht. Zie je dat? Nou, en hoe krijgen we dat dan elkaar? Nou, kijk maar. Want ik schaam me dus het evangelie van Christus niet. Want het is de kracht Gods tot zaligheid. Gordie heeft er ook in 1 Korinthe over gelezen. De kracht van God, hè? Tot zaligheid. En ieder die gelooft. En ieder die wat? Gelooft. Dan moet je ook weer geloven, hoor. Je moet het maar geloven, hè? Je moet het maar geloven. En geloven is aannemen. Hoe eenvoudig dat God het gemaakt heeft. Dat ga je eigenlijk gewoon voorbij. Hè? Hoe eenvoudig dat het is. Daar lopen we zo al voorbij. Houd die twee dingen goed uit elkaar. Hetgeen dat je doen wil. Hè? En denk dat daar iets goed. Dat is natuurlijk de moeilijkheid. Ik moest er even aan denken. Er zijn twee extremen. Als je het Oude Testament in gaat. Er zijn er die bij de wet willen leven. En er zijn anderen die zeggen, we hebben het Oude Testament niet nodig. Eigenlijk nodig, en waarom? En God die heeft allemaal beloftes en beelden van de Heer Jezus hier in het Oude Testament. Profetie van de Heer Jezus. En het hele Oude Testament is gevuld. Soms krijg ik gewoon schrik erin. Vanmorgen was ik nog even aan het lezen. En dan was ik dat lezen in 1 Samuel, in hoofdstuk 5. En weet je, de baal valt op zijn snuffer. En weet je wat ze dan doen? Het is niks bijzonders trouwens hoor, want dat gebeurt vandaag ook geregeld. Baal die valt op zijn neus. En die valt op de derpel en breekt handen en hoofd af. En dan komen de mensen. En wat? Die gaan hun God overeind zetten. Ja, ik heb er die spotprint uit de krant meegenomen. Kijk er straks maar eens naar. Nee, die mensen zijn ook vandaag, hè, die zijn bezig om hun God overeind te zetten. Wou je eigenlijk niet voor de gek houden, hè? Godsdienst is een God. Wij geloven in God. Evolutie is ook een God, hè? Dat is ook een God. Dat is ook een religie. Het is dus niet een wetenschap. Een wetenschap is iets dat je kunt bewijzen. Maar dit is een religie. Zie? En dus houd in de gaten. Wanneer ze zeggen, ja maar, oké, jij hebt die godsdienst, ik heb deze. Ik geloof in de levende God. Ik geloof in de levende God. En dat weet ik, dat hij leeft, want hij leeft in mij. Zie? En hij heeft mij vrijgezet. Ik ken die God. Het is een gemeenschap dat ik. Als je zegt, ken je vrouw, zeg ik, ja. Maar het is al getrouwd, zou ik het niet kennen. Ja, natuurlijk. Ja, nou, dus bijna 39 jaar met de Heer. Ken ik hem? Ja. Die God. Jij hebt een God? Oké. Ga jij maar met jouw God verder, maar ik ga met de mijne verder. Nou is er niet iets dat er tussenin zit natuurlijk, hè? Zie je hoe ze proberen om Baal overeind te zetten? Ik moest er vanmorgen aan denken, toen de laatste dag, ze zei toch, weet ik ook, hè. Je zei je God proberen overeind te zetten. Ik ben zo blij dat God mij overeind zet. Huh? God die zet mij overeind. Die geeft mij leven. En die Baal zelf, toen ze hem overeind zetten, die kon ik nog niks doen. Dus wat, de volgende dag laat hij weer op de snuffer. Weet je, moet eens kijken. Wat Simpson deed in Richteren 16. Weet je wat hij deed? De hele massa van de Filistijnen die waren hun God daaraan. Daar waren ze voor aan het buigen. En Simpson die put zijn handen tegen twee pilaartjes aan en hij boog zich voor zijn God. En de hele zaak viel neer. Geliefde, voor wie wil je buigen? Voor wie wil je buigen? Voor de Almachtige? Voor de God die de hele wereld geschapen heeft en alles wat erin is, de hemel en de aarde, in 6 dagen van 24 uur. Ik zal het allemaal heel plat maken, want ik wil dat het duidelijk is, hè? 6 dagen van 24 uur. Zeg, er is nog niemand die enig bewijs heeft gegeven dat het niet zo is. En wat hebben we vanmorgen gelezen? Ja, Cordelaar staat. Hij heeft de wijze dwaas gemaakt, hè? Ja, zijn wel de dwazen. U ziet dus, wat is die afgod aan het doen? Die willen het evangelie ontkrachtigen. Zie? Die willen het evangelie ontkrachtigen. Die willen die krachten uittrekken. Ga niet. Nee, het evangelie is nog precies hetzelfde. Hoe mensen erover denken, dat kan anders worden. Maar het evangelie is hetzelfde. De Heer Jezus Christus is dezelfde. Gisteren, vandaag en morgen. Hij is altijd dezelfde. Hij is die onveranderlijke God. En daar mogen we mee verder. Recht en vaardig. Want ik schaam het evangelie van Christus niet. Want het is de kracht Gods tot zaligheid. Een ieder, zie je dat? Dat is dus voor een ieder die, klein woordje, moeilijk hè, gelooft, heel eenvoudig hè. Ja heren, ik geloof. Misschien moet je nog wel eens een keer zeggen, help mijn ongeloof, of mijn klein geloof, of wat ook maar in ieder geval, Ik geloof. Dit, geliefde, is mijn God. Dit is de zaligheid die verkondigd wordt in het evangelie van de Heer Jezus Christus. En ik zeg hier en vandaag, en de hele wereld mag het weten, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is de kracht Gods tot behoud, tot zaligheid. Het is de bedoeling dat we in die zaligheid leven. Zo'n grote zaligmaker. Geliefde, 2000 jaar geleden heeft hij u en mijn zonde aan dat kruis genageld. Toen zijn ze allemaal verzorgd. Allemaal weggenomen. En daar mag je in leven. Vader, we zeggen u dank voor het bijzondere dat we zo samen mogen komen in de naam van de Heer Jezus Christus. Die naam die boven alle namen is, voor welks naam we de knie buigen met de tong beleiden. Jezus Christus, Hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. O, dat we hem zo door die eeuwigheid heen zullen verheerlijken. Zullen aanbidden. Heer, dat er geen engelen zijn die we aanbidden. Er zijn geen mensen die we aanbidden. Want er is alleen de Heer Jezus Christus op wie Gij gezegd hebt. Dit is mijn geliefde Zoon en die ik al mijn welbehagen heb, hoort naar Hem. Vader, ook deze morgen, dat we dat zo mogen weten. Dat we zo in die bemoediging naar huis mogen gaan, dat bij God is er niets onmogelijk. En dat God niets van ons verwacht. Alleen maar dat we Hem geloven en vertrouwen. Dus dat bij God is niets onmogelijk. We zeggen u dank, Vader, voor het bijzondere dat u gedaan hebt in de Heer Jezus Christus. In de kracht van de Heilige Geest. En dat Gij dat zo in ons leven wilt uitwerken. Tot eer van uw naam. Dank u voor in Jezus' naam. Amen.